Goedemiddag, welkom hier op het stadhuis. Welkom hier in de burgerzaal, maar nog meer gewoon hier in de trouwzaal. Mensen, wat ontzettend leuk dat jullie met zoveel aanhang hier aanwezig zijn. Bijna jammer dat we niet toch in die grote zaal zijn gaan zitten, hè? Want het is hier best wel warm. Ik ga even vragen of de deuren hierachter open kunnen, zodat we in elk geval wat verkoeling hebben. Maar die warmte is toch eigenlijk ook wel weer fijn om te voelen, vindt u niet? Ja, en dat in de trouwzaal. Ik weet dat hier al het hele jaar niet getrouwd wordt, als ik het goed heb. Want er is natuurlijk, er wordt hier verbouwd aan de Koolsingel, maar jullie zijn hier vandaag. In een trouwzaal ben je loyaal aan elkaar, hè? En spreek je elkaar geloftes toe en beloof je dingen. Nou, ergens misschien ook wel iets wat terugkomt in deze lecture. Gaan we elkaar een gelofte uitbrengen vandaag? Ik weet het niet. Het zou een mooie, metafoor kunnen zijn voor het feit dat wij hier met elkaar zijn. Mijn naam is Evita, ik ben jullie host voor deze middag. De komende anderhalf uur gaan we in gesprek. Jullie zijn hier voor de lecture, de Cathy Cotty lecture. In aanloop naar natuurlijk de herdenking op 30 juni en 1 juli, de viering. Eigenlijk de hele maand juni staat in het teken van Cathy Cotty. En ik vind het ook heel tof dat ik heel veel mensen zie die er ook vorige keer waren. Toen we vanuit de stichting Gedeelde Toekomst, Gedeelde Toekomst, heel goed, jullie zijn wakker, ook een mooie bijeenkomst hadden. Toen ging het veel meer over betekenisgeving. En eigenlijk was het ook breaking the silence, hè. Er waren een aantal mensen, ik kan jullie natuurlijk niet allemaal herkennen, maar even wat handen in de lucht van de mensen die ook aan die workshopserie mee hebben gedaan, aan die workshopreeks, die cursus, reeks. Nee, niemand? Jawel, wees niet zo bescheiden, inderdaad. Oké, heel goed. Ja, want ik hou ook wel van een beetje interactie, want dat is goed. We hebben een keynote speaker niet zomaar uitgenodigd, maar vooral ook om na afloop met jullie in gesprek te gaan. En ik breng jullie even terug naar het moment dat wij op 16 december bij elkaar waren. Dat was de afsluiting van die cursus. En toen wilden we ook met elkaar in gesprek. Daar hebben we best lang met elkaar over gesproken. Want we dachten, moet het nou een debat zijn? Hè? Het was zo al de wereld ingezonden. Maar we dachten, nee, we willen veel meer een gesprek aangaan. En dat lukte. En grappig genoeg, denk ik, en dat zal ook Wim met mij eens zijn, denk ik, dat de aanleiding min of meer voor de lecture vandaag daar is ontsproten. Want daar hadden we Wayne Modest aanwezig. En ik denk dat in het gesprek dat we voelden dat we er nog niet helemaal waren. Dat er gewoon nog meer besproken moest worden. Dus ik denk dat het zaadje daar geplant is. Hey, dat gezegd hebbende gaan we beginnen met dit programma. Ik neem jullie mee in 6 jaar tijd, waarbij we 2013, 150 jaar geleden, nou dat is, nee sorry, 6 jaar geleden, 2013, aan de kade van de Lloydpier, het monument staat en dat we daar ontzettend trots op zijn. Maar we ook dachten, bij dat monument alleen kan het niet blijven. Je moet elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en elkaar zien. Vandaar ook de maand juni min of meer omgedoopt tot Cathy Cotty maand. En wat hebben we een mooi programma. Jullie hebben allemaal een boekje in je hand waar je heerlijk mee loopt te wapperen. Om jezelf wat koelte toe te wapperen. Maar blader er zeker ook door, want er staan nog veel meer op het programma. En juist deze week, ja, daar gebeurt het allemaal. Blij om jullie hier in deze zaal te hebben. Ik ga jullie alvast aan onze eerste gast voorstellen van deze middag. Heel erg fijn om hem in ons midden te hebben. Hij is een half jaar geleden verkozen tot onze nieuwe stadsdichter. En ik ben ontzettend blij dat hij er vandaag is. Geef hem een warm applaus, Dean Bowen. Dean, kom naast mij staan. Ja, wat goed dat jij er bent. En dat we jou sinds een half jaar als stadsdichter hebben. Ik was erbij toen dat bekendgemaakt werd. Ik weet dat je ontzettend getwijfeld hebt. Moet ik het doen, moet ik het niet doen, moet ik het doen? Dit is het moment, hè?
Nou ja, het zijn wel dit soort momenten dat je die je eraan doen herinneren waarom het belangrijk is. Ik denk dat ik Derk, de vorige stadsdichter, heeft wat dingen verplicht gesteld voor de stad, voor het stadsdichterschap. En ik denk dat een betrokkenheid bij dit specifieke ding in Rotterdam, dat ik dat verplicht ga stellen voor de volgende stadsdichter.
Nou, en grappig genoeg, ik vind het fijn dat jij het zegt, want anders had ik het gezegd. Je was er niet op 4 mei. Je kon ook niet, maar ik dacht, bam, wat goed om er juist dan nu te zijn. En echt, want ik weet dat de organisatie van het stadsdichterschap ook hier in de zaal zit. Laten we zorgen dat dat iets wordt wat we elk jaar hebben. Jij hebt een debuutbundel uitgebracht, Bokman. Het gaat heel erg over identiteit, over schuren. Over niet altijd met de liefde dingen willen, met de mantel der liefde dingen willen bedekken. Maar juist het soms rauw uit willen gooien. Het gaat heel erg over je eigen identiteit. Wat heb jij vandaag voor ons bedacht?
Ik heb een aantal dingetjes. Allereerst wil ik een gedicht delen wat ik al eerder heb geschreven. Dat toevallig ook Kitty Kottie heet. En ik wil een nieuw werk voordragen, maar dat is een work in progress. Maar ik dacht dat het belangrijk genoeg was om vandaag alsnog mee te nemen. Maar het is nog geen 1 juli, dus ik heb nog eventjes.
Heel goed. Geef hem nogmaals een applaus, Dean Bowen.
Kitty Kottie. Alle beweging is gewelddadigheid. Klein geworden ballast. De kwelling van je zwarte lijf op het toetreden van een stilte onuitgenodigd. Warm water, lichaam, vertalingen en volledig ontworteld. Het huis gekanteld in een democratische winter. Je reduceert van de mensen. Iedereen die zich opwerkt tegen de lucht. Alsof de tijd niet een huid is die afstroopt in de weerklanken van de waarheden die je kende en leerde kennen. De rest enkel theater om de dagen door. Het bevestigt je drijfvermogen. Een anker in je voeten begraven. De omwentelingen van jezelf binnen de plooibaarheid van je zwarte lijf. De twijfel van je vingers op een strottenhoofd. We zijn allemaal uit zwarte verhalen gevouwen. Hebben namen doorspookt van schadeloosstellingen. Het lood te veel om niet gedempt de ruimte rondom te vullen van haar echo's. Alle beweging is gewelddadigheid wanneer je buigt om jezelf te legen. Een luid op verdragen, want je bent vertaald, een nostalgie. Lichamelijk lexicon om jou mogelijk te minderen. Eén. Het is iets onder de oppervlakte dat deze wonden blootziet. Twee. Stilte is het aderlaten van een discours dat ook voor jou bedoeld was. Ons nu allemaal tot karikatuur reduceert. Drie. Grauw is de lucht tussen Suriname en de scherpte van de Nederlandse onverschilligheid. Vier. Je toont jezelf niet minder gevaarlijk dan hoe we je herinneren. Vijf. We hebben iets te vieren. Vijf. We zeggen dat we iets te vieren hebben. Vijf. Ze zeggen dat we iets te vieren hebben. Dat ze ons ook een feestje gunnen. Zes. Laten we allemaal iets herinneren. Hoe het is om ruimte op te eisen, wortel te schieten en te vertakken. Zeven. We begrijpen dat het zal blijven spoken in ons. Acht. Wat zich openbaart is de afstand tussen mensen in een gedeeld verhaal. Negen. K-E-T-I-K-O-T-I is Kitty Kottie is niet Katie Kottie. Tien. Leer de regels van Dobro uit het hoofd. Tien. One bong. Tien. One people. 11. Inosa singitinedi. Als we niet leren hoe onszelf af te lezen in elkaar 12, waarom alweer dit aanroepen? Altijd moeten we iets alweer. 13, ongeluksgetal. 14, het is slechts een biggie speakery die je wordt voorgehouden. Vertel me wat je ziet. Vraag me niet waarom. Vraag me niet waarom je niet jouzelf herkent. Ik weet het niet. Zie wat je moet zien. En 15. Onthoud.
Hiermee zou ik heel graag aan iedereen willen vragen om op te staan. Ik wilde de stilte graag nog even vasthouden, zodat we de woorden van Dien nog even tot ons kunnen nemen. En dan vanaf nu een minuut stilte. En dan zou ik nu graag het woord willen geven aan Wim Reiniersen. Applaus.
Dit was eigenlijk niet afgesproken. Maar wat ik heel graag met jullie wil delen is een korte toelichting, een motivering. Waarom we vandaag Wayne Modest hebben uitgenodigd. Want Wayne is niet iemand die elke dag de headlines haalt. Nog niet, zeg ik daar direct bij. Mijn eerste herinnering en ontmoeting met Wayne was die als teacher, als docent. Bij de Universiteit van Leiden. En je had het net over een klik. En die klik die had ik ook direct met hem. Het was een cursus karibistiek. Overigens zeer aan te raden voor iedereen die zich wil verdiepen in de geschiedenis en cultuur van de Cariben. Daar viel Wayne bij mij op door het verhaal ook te beginnen met mijn roots liggen in Jamaica. Dus het perspectief om over geschiedenis en cultuur te praten is direct global. Gaat over tijden heen en over de wereld heen. En ik denk dat wij in deze stad, iedereen heeft druk, socially, professionally, maar je hebt wel behoefte aan kennis. We hebben allemaal een soort honger naar kennis. Om na te denken over wat gebeurt er eigenlijk in onze stad. Wat gebeurt er in ons land? En ik ben ontzettend blij om als vrijwilliger bij de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst een steentje bij te kunnen dragen om dit soort lectures te kunnen doen. Elk jaar zoeken we een scholar, iemand die ons kan meenemen in die zoektocht naar meer kennis. Waarmee we ook ons repertoire en ons dagelijks leven kunnen verrijken. Simple as that. Dames en heren, mag ik de vloer geven dan aan Wayne?
Wayne. Welkom Wayne. Ja, mooie introductie. Wim had wel gezegd, ik wil gewoon een persoonlijke touch geven aan het feit dat wij een bijzonder hoogleraar vandaag en een hoofd van een research center hebben. Van Research Center Material Culture. En aan hem de eer om vandaag deze keynote te doen. Ik heb Wayne vooraf aan de lecture even kort mogen spreken. En hij zei, ik vind het vooral heel leuk om in gesprek te gaan met de zaal. Dus volgens mij wordt het niet alleen een lecture, maar wordt het op een bepaalde manier ook een gesprek. En dat is vooral ook aan jullie. Dus voel je de behoefte om ergens op te reageren? Ik loop rond met deze microfoon. Wayne loopt af en toe ook rond met deze microfoon. En we gaan proberen om te zorgen dat alles aan bod komt. Dus geniet er ook van.
Another future is possible. Which other future is possible? What other future do we need to sketch, to create? And how can we do that together? Today I'm going to talk a little about ik wil mezelf kwetsbaar stellen, dat is ja, aan jullie. Ik wil mezelf kwetsbaar stellen als een Jamaicaan die hier kwam 8 jaar geleden. alleen pas, ja, net. Maar ook als een Nederlander, een nieuwe Nederlander, die probeerde om Nederlands te leren. Het is best wel moeilijk voor mij. Ja, mensen zoals ik die Engels spreken, we zijn heel arrogant. Engels is de beste taal in de wereld en we willen niks anders leren. Dus best wel moeilijk, maar ik moet zeggen dankjewel aan Dean. Ook omdat, om Nederlands te leren, ik vind Nederlands ook als een taal leuk. En er zijn twee woorden, maar één wil ik in de zaal gooien nu. En die woord voor mij is samenwerken. Ik vind het een heel mooi woord. Ik vind ook een andere soort woord, society, samenleving. Ik vind dat ook mooi en een heel belangrijk woord. Als ik samenleven zeg, it is what anders dan society. En ik vraag aan jullie, hoe kunnen wij samenleven? En wat betekent dit om samen te leven? In een omstandigheden where there is no optimism, where the possibility of optimism is so hard sometimes. Eigenlijk, ik heb een mijn startpunt voor deze lezing is een heel stomme saying van mij, is dat ik heb geen optimism. Ik vind de idee van de glas half full, glas half empty, een beetje vreemd. Because for mij is de glas half anyway. Dus het doet niks voor mij. Maar, so optimism is iets dat ik vind moeilijk. Maar ik wil een verschil maken tussen optimism en hoop. And what I want to leave with you here today is the possibility for hoping for another world. Another future is possible. So at the end of the lecture, all I want you to leave with, nothing more than that, is not just another future is possible, let us hope for it, but who can I samen the future creëren? So it is eigenlijk om jullie medeplichtig om een toekomst te creëren. Ik denk dat dit gaat niet werken, maar you can see the hand.
Slachtoffers die aankomen per boot. Surinamers, Antilles, Turken, Marokkanen, Indonesiërs. verboden. Het geeft ons kleur, het maakt ons groter.
In addition to hope, I want to invite you to a different hope, not as a facile, useless idea of hugging each other, which it can be, but what I call hope as radical impatience. The radical impatience with the world as it is today, with the idea that you might say to me, I do not see race, but then say in the next sentence, Marvar komyo fandan. A radical hope that is impatient with the idea that inclusion is something that you give unto me. A radical hope that wants to sketch another world which does not put in question whether or not I belong here. Vandaag we gaan praten over radical hope. And the radical hope at the end of my lecture that I will sketch is one to suggest that if you look at the lives of the enslaved, people who, no matter how much they could try, the idea was that they would die. Death was the horizon that they would see. And my forefathers, your forefathers, said, I can still hope. There is no optimism for tomorrow, but there is hope that another future is possible for my child and for your child. First, I want to thank the organizers for inviting me this afternoon and for the opportunity to speak to you today. Ik wil in Engels praten omdat mijn Nederlands heel slecht is, maar ik probeer soms om in Nederlands en Engels te spreken. And daarna we're going to do the discussion in Nederlands and Engels. What I want to tell you today has also to do with my learning Dutch. I hope that you will allow me to be an academic, that ik ga heel ingewikkeld concept gebruiken, maar ook kwetsbaar as an individual, somebody that as an academic still gets asked all the time, do you belong here? Are you the musician? Ik wil ook mijn die gevoel van okay, hou op man, stop. Ik heb een PhD zoals andere mensen. Heel lang gestudeerd. Het kan, het kan. Ik wil dat ook doen. Kwetsbaarheid. On August 29, 2010, I arrived here in the Netherlands. Before this, I was working in London at another ethnographic museum. And before that, in Kingston. I've also lived in New York. My arrival in the Netherlands was one filled with optimism, and that's when I lost it. I was moving from my family. My wife was at the time working at the University of Leiden in the anthropology department. But more importantly, not for her, because she keeps telling me, don't come here for me, because if it goes bad, you're going to blame me. True, I came for work. I was moving to a job I looked forward to at the Tropen Museum. Within the field where I worked, in ethnographic museums, where I've been working for some time, I had long heard of the Tropen Museum, which had developed a reputation internationally as a critical museum. It was one of the few museums, actually, across Europe, Volkerkunde Museum, that actually would use the word colonialism. So I thought, yes, I'm going to that cutting-edge place, to be a part of that team to think through the future of the colonial past. Little did I know then that less than a month after joining the Chopin Museum, I would learn a Dutch word that would haunt me for the next 3 years of my working life in the Netherlands. This was my first important Dutch word, a big word for me at the time. Bezuinigingen. As many of you know, between 2010 and 2013, the Tropen Museum struggled for its existence. There was one politician who mentioned, "We would prefer to close this institution. Only way we can keep it is if it were to go back to celebrating the colonial past, rather than being what he called a museum of self-hate." For him, criticality meant self-hate. The Tropen Museum was saved in 2014 through the merger with the Museum Volkskunde Leiden, Africa Museum Bergendal, to create the National Museum of World Cultures. And today we work with the World Museum here in Rotterdam, very close, to try and think through, what do you do with a museum like this in the present? How can we talk about the diversity, the plurality of cultural expressions in the world, celebrate them, criticize them? How can we speak about the colonial past in the present? And how can we do this in order to create a better future that is possible? My reasoning for open with this is not to return to that moment or to celebrate the merger of the institution. Rather, I'm interested in the roller coaster ride that everybody feels when we talk about colonialism and emancipation and its afterlives. As you all know, 2013, and our hosts mentioned that earlier, was a year of celebration. It was a year of commemoration of the 150th anniversary of the afschaffing van slavernij. It was a moment when the Amsterdam Museum, the Scheepvaart Museum, the Bijzonder Collectie, and the Tropen Museum in one city alone did four major exhibitions to commemorate this historic event. But the reason, on the one hand, this gives me hope, it makes me even feel a little bit optimistic. But on the other hand, it was also the moment, a burst of commemoration that would see the Ketikoti celebrations in Oosterpark that year, with almost everybody thinking there is going to be an apology. The apology is coming. It was palpable in the air. Yet the apology didn't come. What came was regret and remorse. We know the reasons for that. We don't have to state that. My interest is not only in that moment, because here as well in 2013, you also had a monument. So one could suggest that it was a moment of bursting to think about the importance of commemorating emancipation and thinking about what it means to live in the afterlife of colonialism. Yet, it was the same time when Ninsay almost closed. Could say closed. It was the same time when the Suriname House in Den Haag closed. It was the same time that the Molucca Museum closed. It was the same time as well that New Santara in Delft closed. My question to you then is, what does it mean when, on the one hand, we commemorate, we celebrate, we lay monuments down, but on the other hand, we close all of the institutions structurally thinking about slavery and its afterlives in the present? At that moment, only 3 years after coming to the Netherlands, I must tell you, I wasn't optimistic. I was thinking, oh, this is, yeah, it's interesting. When I did my sollicitatiegesprek, mag ik de... Because I will not, as you will sleep. En dan kom ik naar jou op de microfoon. Ja, toen ik mijn sollicitatiegesprek heb gedaan, er was een belofte aan mij. De belofte was, if you got 200.000 euros to do whatever you want, what would you do? And then they said, if you were in charge of the renovation of the entire museum, what would you do? Optimism. And then that optimism fell into bezuinigingen. The optimism fell into trying to think about what is so difficult about commemorating the slavery past in the present. Why does it we struggle with it as a nation, as a state, as a kingdom? What does it mean when you say to somebody from here, go back to your own country, when your own country is Bonaire? Een beetje gek ding, hè? Your own country. What is that? So in that moment... Oh, can I stop and ask you something, sir? Mag ik je wat vragen? Ja? Yeah? Dit is een heel ongemakkelijk moment. Ja? Yeah? Hij kan wel omgaan. Oh, goed zo. What is... If you were to say, what is your connection to the slavery and colonial past, what would that be? How do you explain that?
Nou, dat ik deel ben van een moederland van een koloniaal systeem. Dat een historie heeft dat ons verbindt met de zwarte mensen die aan de andere kant van de wereld als slaaf gehouden werden. En dat dat dus deel van onze geschiedenis is.
Ja?
Ja.
Oké. Mag ik jou vragen? Ja, kom. Ja.
Ja, eigenlijk heb ik er niet veel aan toe te voegen. Het is onderdeel van onze geschiedenis en alleen al daarom heb je, denk ik, een morele plicht om daar kennis van te nemen. En eigenlijk ook de morele plicht om te zorgen dat het in het onderwijssysteem ook eens wordt geïmplementeerd.
Mag ik jou?
Nee.
Nee?
Ze hebben alles al gezegd.
You know, actually, this is too easy. The last time I did this, what I got was, nee, that has nothing to do with me. It's their history. Or I taught a class, and when I taught the class and we talked about colonialism for the entire class, the person said, but colonialism didn't happen here, it happened over there. Those kinds of conversations. So what makes it so difficult for us to engage with the colonial past? My first point to you today is not just simply about whether or not about how we deal with it, but rather to ask the question, why do we remember? Why should we remember? And why is it so difficult to remember? Now, this is having experienced the British commemoration of abolition in 2007, in 2007 in Britain, they did a similar thing to that we did in 2013. 11.2 or so million pounds was given to institutions to commemorate the abolition of slavery in the British Empire. Almost every museum did something. They were even doing graveyards that people were digging into deeply to try and understand who were the families of the enslaved, where are they buried. 11.2 million. One of the things that struck me, however, is that apart from the International Slavery Museum in Liverpool or the museum in London, the London Dockyards Museum, that has permanent exhibitions around slavery and colonialism, immediately after the commemoration, almost everything was gone. Many people ask, but has the curriculum changed? Why hasn't the curriculum changed? Some people ask as well, why is it so difficult for Britain to deal with its colonial past? But as somebody who comes from Jamaica, I can tell you that even though it is differently organized, even in Jamaica, a society with a 92% black population, a very small percent white population, and in between that the many mixes,
that came in through indentureship. Even in Jamaica, it was hard for us, when I was at us there, to deal with commemorating. I give you one example. In 2004, I was in New York, and somebody came over to me, and they said, Wayne, your country is in the Playboy magazine. I said, what? What do you mean my country is in the Playboy magazine? I was like, okay, and why have you been reading the Playboy magazine? They put this monument up in Kingston, in what was called Emancipation Park. The idea for this monument was a moment to create a park to emancipation and a monument that would celebrate the resilience, struggle, and revolutionary spirits of the enslaved people. This erupted in one of the most tense discussions in Jamaica at the time. For almost a year, they were discussing who made the monument. It was a white Jamaican woman. Why, naming it Falik, why is the penis so big? And why do black people always have to be represented in this voluptuous whatever way? But they also spoke about the fact that the monument was truncated and that the violence on the enslaved to cut them into bits was also a part of the monument's project. In Jamaica, where I grew up reading only Caribbean literature, as well as a little British literature, where I knew professors who were black, I grew up with them, where blackness was, as we say in Netherlands, van zelfsprekend. It was also a place where police violence against blacks was also higher, but the highest. Even in societies like this, where blackness is van zelfsprekend, we have problems with this commemoration. So my question then, how does the colonial past shape our understanding of the present? Why do we need to remember? And what does memory mean of the colonial past? One scholar who I work with, and these are the difficult names, you don't have to remember them, says that there is an ethic to remember. Made a plichtigkeit. It is verplicht om te herinneren, because if you don't remember, then you can't see the structural inequalities that happen in your society. If you don't name the memory, then you can't see that there probably in the Netherlands today are only 2-3 black professors in the humanities and the social sciences in all of the Netherlands. If you don't remember, then you can't see the fact that most museums do not have black professionals at the highest level. The reason we remember is that a part of memory is to make you medeplichtig in creating the other future that is possible. And that other future is a future of, I don't want to use the word, because I know that heel feel means heaven beacher, ankle and inclusion. It's not because I don't think that inclusion is a problem, but to be honest with you, I will stop using the word inclusion when the cultural institutions have changed. I will stop using the word diversity when they have changed. Because one of the things that we do very often is that we quarrel with words a lot. And we want to throw the word out because the word has done nothing. But I would suggest to you that diversity and inclusion is not the problem. You know what the problem is? We weren't interested in change in the first place when we started to use the word. We weren't interested to do anything. We just wanted to use the word because it sounded good. We weren't, because when you start talking about inclusie, it is heel ongemakkelijk. So until we shift the politics of inclusion to say that what we want to do is to create that other world that is possible, then we're going to throw out words as much as we want, but nothing will change. I'm interested in the changed world. And one of my favorite scholars who writes about this is a scholar called Saidiya Hartman. And she says, if the slavery past persists as an issue in the political life, it is not because I just want to talk about it over and over and over as a past, but rather it is because in the present, the slavery past still continues to structure how we think about each other. So whenever you say to me, go back to your own country, what you're saying actually, that what we are reinvesting in is the racial hierarchies that thought that I should be over there and I don't belong here. When you say to me, and I'm not going to use the mulika, I'm going to talk about a project of discomfort shortly. When you say to me, I don't see race, I see equality, and then you ask me, where come you from, Dan? Then what that says to me is that I don't kind of belong here, or my come from Dan is from somewhere else. What's that here? That cloped. Yeah, we come from Earth as well. We come from many places. But the fact it can't even need over whether or not we come from there. Eh? The fact is, is it not possible for me to be here as well? That is the fact. So there are many scholars who I work with who try to think through what does it mean and how do we create a space where all of us can belong, where all of us can have certain equity. The reason we remember is to create equity. This is a concept I have myself developed. It is ingewikkeld, all of that, you don't need to read it. But it's a concept that I call anxiety politics. Anybody know? When I say anxiety politics, do you know what I'm talking about? Nay? It is a politics that we are living in right now. It is a politics of anxiety which says the Netherlands is dying, Europe is dying, the multicultural society is dying, and the reason why it is dying is because all of those people have come in. And we have this anxiety, this angst, this crump, that we can't live in a society together, because once we start living together, then our values will die. Fear. An angstpolitik. An angstpolitik, eigenlijk, that happens through our entire political domain. If you look in the newspaper almost every day, you have this kind of angstpolitik over the other. The person who is coming to take away something. The person who doesn't share our values. But I'd like to say something to you because I don't know Rotterdam and I was talking. Yeah? Wil je wat zeggen? Vertel.
Het vreemde eraan is, er is nog nooit wat gebeurd. Na de slavernij niks. Nu nog steeds niks. Dus die angst is zo onbegrijpelijk. Want er moet er toch eerst iets gebeuren voordat die angst er zou moeten zijn. Maar er is niks gebeurd. Er is alleen maar vrede geweest daarna. Ik zou zeggen, dan zouden we daarom moeten bouwen, toch?
Hoi. Maar ik kan ook aan je vragen, iets anders aan je vragen. Even if something happened, is it only a failure that we live in today? Actually, one of the things that I think we should try and do, and I'm interested in this, and I just said that I want to move to Rotterdam. Kan dat? Yeah? Yeah? Okay, it's good. Weg met Amsterdam, hoor. Ja! Ga dat doen. Maar one of the things that I ask is, what happens in this room as you talk to one another? What happens in the street? One of the things I've learned about Rotterdam, I don't know a lot about it, but in that streetwise Rotterdam, is that when we live together, it is not about angstpolitik. It's about us living together in a city that we say, this is where we are from. This is our home. This is what we've created. So actually, one of the things that I struggle with is the idea that there is a political language of anxiety that happens up here, news, all of those things. And there is a lived experience that happens in the streets with our children and our children's children that sometimes the politics teach us more than what is the lived reality. I wonder, how do we learn from that urban interaction, that living together in the city, as a hopeful possibility, rather than always living in the political sphere of anxiety? And this is not to say, I am not naive. Ik ben een beetje dom, maar niet zo. It is not naïviteit. It is om te zeggen that as we think about how we are creating life together in this city, in this country, then something else is happening that is different from how we describe it in politics. Another future is possible. But to create this other future, I want to suggest, I can't see with the glasses and I can't see without it. I want to ask you something now, though, because if in 2013 four museums, four places closed while other places opened, one of the things that strikes me today is that almost every museum in the Netherlands is doing something on colonialism. Every gemeente, every archive, everybody is doing it. And this is where my pessimism comes in. What betaken dat? Has something changed? Between 2013 and vandaag, what is veranderd in onze society, in this samenleving, that so many things are happening? In Amsterdam, we used to do these events, and when we started to do them, we were kind of one of the few people doing them. No, we can't do it anymore, because once you do it, everybody is doing it. Somebody said to me recently that, you know, the Rijksmuseum is going to do an exhibition in 2020. We want to do one too. So everybody is doing it. But it is not only the Netherlands. In Germany, I've been to 17 conferences on German colonialism. In England, this here is an example of questions of colonialism that happened in Denmark 2017. Every museum was doing something then as well. What has changed in Europe that makes the colonial past, the slavery past, so speakable, so doable? Has anything changed?
Is onze stem niet wat harder geworden? Van hallo, we zijn er.
En wie is onze?
Alle mensen van kleur, alle anderen, alle migranten.
Is it really? Because I know that in 2020 there are certain quotas they have to hit as well from the United Nations, right?
Mm-hmm.
We're heading to 2020. Not to be pessimistic or something, I'm a freedom fighter too. Most definitely, I believe in the best future for both me, my generation, and the children that come after. But it's not like we are struggling harder than the people that came before us. Mm-hmm. I mean, that my elders personally, onze voorouders from onze generaties, they were having the same debates.
Yeah,
we have social media now, but I'm just worried to say in quotas, right?
All right.
Misschien de vluchtelingenproblematiek.
Dat
we niet zoveel vluchtelingen hebben uit landen waar mensen van kleur wonen. Dat men eens gaan nadenken over hoe komt het nou dat ze hier naartoe komen. Dat kan het ook hebben aangewakkerd dat er nu belangstelling is.
Ja,
Carlos heeft iets te zeggen. Ja,
ja.
Kom maar.
Maybe something is really changing. Also at the European Union Day... A couple of months ago, they accepted a new motion, which they are being critical on the whole colonial and slavery past and the way Europe looks to Africa and racism. Maybe there is some changing coming ahead. I don't know. I have hope that changing is coming. And if I see all those kind of small steps, they are small steps, but together they can be they can have a huge impact. And I believe that maybe something is really changing. That we are in a time that you're right, and we are seeing all right wing politicians being at one side and other and at the other side, we are seeing actually small steps which can be introducing of change.
Ja, dus je herkent het. Achterin zie ik ook nog een hand op.
Dit is de laatste en dan
ja,
wil ik daar.
Gaan we weer door. Misschien juist ook iemand die het niet ziet.
Well, actually, I want to add to that. I think what is changing is the fact that diversity and inclusion is becoming marketable. Because when I see it in my own university, you have a diversity and inclusion office. So, and every faculty needs to have one, and we want to make change and blah, blah, blah. Which is good, by the way, actually. I really support that. But if you look, if you go higher up in the hierarchy, nothing else changes. It's just down. It's just like they throw a bone at us. Like, okay, you know what? We have a diversity and inclusion officer. So you should be happy. But I'm not happy.
Nou, wellicht is dat ook het volgende waar je op door wil, toch? Wing?
Nee. Maar mijn vraag voor jullie, dit is een mooie actually aanleiding voor deze vraag. Moet het de een of de andere woorden zijn? Is it so that it is only symbolic politics and nothing is changing? Or can it be so as well that something is changing and it is symbolic politics? One of the things, reason why I want to do this is to hold on to one possibility, and it is what you said. This is what I mean by the radical impatience. The radical impatience, the medeplichtigheid, the complicity is that you are here. That you are the hope that will make me change as an institution. Because one of the things that I too am worried. Every time I get another invitation to another conference, to be honest with you, I ask myself two questions. Am I the only black person who's going to talk for the entire black person world? It's one question. But the second question I ask is, seriously, is, yeah, are you just doing this to look good? Is this a part of the marketing technology, which I must tell you, that's what museums need to market themselves, universities as well. Is it just a part of that? I want to suggest to you, though, from my perspective, working within a cultural institution, working within a museum, that one of the things that I have come to learn from two projects recently that we've been part of, at Hayden van Slavenij Verleden Tentoonstelling in Tropen Museum, and Words Matter book that we published, was two things that I would not have believed when I started. I would not have believed it in 2013. I would not have believed that so many, or not so many, it's not a lot, and that's why it's that so many people within the cultural sector are having the conversation around how to deal with these difficult histories in the present. How to give voice to the activisms that is necessary to change it. But something more important than that is how to learn to deal with crump in your bauch. Crump. That is a part of what I've learned standing in front of a museum that anybody will say is the most colonial museums in the Netherlands.
And do you have an answer to the why question?
To the why it has happened?
Yeah, why?
I will say two things. Actually, I have an answer to that question. My answer is to the why.
What is the question?
Why has it changed?
My answer is two things. First of all, when I stand in front of an audience, I tell them that it didn't change because the museum was there thinking, oh, we're going to change. No, it is actually, on the one hand, what somebody said in the back there, that the discussion, that the anxiety politics that emerged in 2000 with the Flüchtlinge Diskussion, also with, you see Brexit, you see whatever, that kind of political formation that you see across Europe now, there has grown a group of young, mostly young activists, people, young people, but older people as well, that have been committed to a fight for a future that is possible. And that is not young like you. It's also young like me, all right? But that politics is not a local politics. It is a politics that has become global in its force. It is a politics that, whether or not it is through new media activism, so Facebook, and I also am doubtful of Facebook, to be honest with you. There's a lot of activism that is the like activism. Like, that does nothing. But there is also a particular kind of activist formation. And that, by that I don't mean only the activists who stand in front of the placard. I mean people who are impatient with the way things are in the present. Now, you might want to suggest, when we did this book, Words Matter, and when we were going to go to the press, there was so much fear in me, because I'd been in Bachelander. And I knew that people were going to ask me, you foreigner, who are you to come here and tell me not to use the N-word anymore? Do you have any right to say, use vit off? Fear. Mar, one of the things that I realized as well is that I was in Rotterdam, actually, a tent. And I walked in, and I walked into the cafe, and there was a lady reading the book, Words Matter. And she was reading it intently. And she talked to somebody I knew and said, oh, I'm reading this book. And the guy said, oh, you know that they are the ones who did it? And she said, no. The book lies on many museums' agenda today. It gives me a certain hope that that is possible. And where does this hope come from? For me, it is not naivety. I want to play this last part. And am I almost done now? Okay. Oh, nay.
The arms cry. Voor het gaan, voor de specerijen, pakhuizen vol, gaf de panden rederijen. We zagen zoveel, zijn zo groot, maar als een kantel zien we massamoord, apartheid, slavernij en de slavenhandel. Zonder donker kon het licht zichzelf niet kennen, vandaar de onwetendheid rond 5 december. De wereld draait door, we deinen mee, houden vast, verandering is confronterend. Ik ervaar het elke dag, mijn land en mijn haven. Zelfs de winst op die verkorting op stormachtige dagen. Wij wordt bepaald door waar we gaan, niet waar we waren. Houd de macht bij het volk en laat de angst sparen. Zo mooi, zo vet voor een bestaan en liefheb. Waar alles duurder wordt, maar ook weer ondersteund.
For me, and the work that I do, one needs hope to even survive. You need hope to be able to imagine what that other future can do. And I want to suggest to you that radical hope is what the enslaved knew. Radical hope is what your forefathers knew. Radical hope, I'm going to play just this little piece of a song. I study.
Thank you.
sooner we'll be done with the troubles of this world. Troubles of this world. Troubles of this world. This is an image of Wintipre, and what I'm suggesting to you here today, that the hope that we need to find to create the other future that is possible is the hope that was already sketched by the enslaved, which is why Winti is still alive. Today, how Winti becomes created, Kumina in Jamaica, revival in Jamaica, why there are African religious practices still in parts of the Caribbean. The hope that we've come to know, and this is where I make myself Quetzbar as well, is that my mother would say to me all the time that you're going to be a doctor. So, when I graduated, I said to her, "Mommy, I'm a doctor, not the one you wanted. I'm the useless kind of doctor. So don't get sick. I'm just useless." There is the hope in Jamaica. What people do is that they build houses, and they build the bottom of the house, and then they have steel pipes on the top of the house. And those steel pipes is to build the top floor. And that top floor might never be built. But what it is the hope that a better future is possible. In the lives of the enslaved, was that medeplichtigkeit, was that demand, was that ethic that you remember, because a better future must be possible. Because otherwise, we're going to give up. When they say, sooner we'll be done with the troubles of the world, you might think just of religion. But I'm not interested in religion. I'm interested in them saying, I will die, my husband will die, but I'm going to fashion a future that my children can live in. We always say, the children are our future. Actually, not true. We are our future. We are their future. Because when we mess it up, then they don't have the future to live in. I'm interested to ask you, how might we, two things, help to sketch that future that is possible? Imagine another kind of future that does not give in to anxiety politics, that names racism and discrimination, that battles with the structural exclusion that keep happening over and over again. One of the things that just one sideline. You know, we always tell activists that they shouldn't be included. You know, inclusion is something that activists should not be included. Inclusion is a white thing that you include. At the end of the day, I agree with that. But you know one problem I have? The Netherlands has one of the best ZZP regels in the world. And ZZP people aren't always the one who have safe jobs. If it is so that you want an activist to continue to be activist, and that most of the activists are people of color, then what you're saying is that they should continue to live precariously. So while we dismantle change organizations, we also need to come together, create that future. And I want to leave you with this bowl. The bowl is, somebody asked me if kitsugi is the word for goodbye at the end of our talk. But kitsugi is a Japanese ceramic practice which does something that is counterintuitive to how we in the Netherlands, in Europe, in Jamaica deal with colonialism. We want to hide it. We want to put cover over it. We want to not talk about it. What kitsugi does is that it puts gold on the bricks and say, look at it. Don't hide from the bricks. Address them. Deal with them. Because repairing historical wrongs is not about hiding from historical wrongs. It is about confronting them in the present and creating another future that is possible. I will end there. I might sing, but I'm not going to today. I will end there. No, I'm just jealous because your poem was really good and I thought, you know, I could sing. Something will happen. I'll end there and ask you, how might you contribute to the other future that is possible? But I want to ask you a really big question that I struggle with now, which is, did I just talk to you for 40 minutes of naivety?
No, we didn't.
Okay. Because one of the most difficult things in radical hope is how to accept that things have changed, but not to get lazy that it is better. How do you accept that some things have changed, but really put your shoulder behind it to say that it is not where it should be? If our forefathers got lazy, then slavery would not be abolished. You had a question?
No, you are not naive, and I can agree with you with the with that positive inslag. How you manage to not become cynical when you are working with this team?
Ja, dus hoe blijf je optimistisch, Wayne?
Ja, ik ben nooit optimistisch, maar how do I not become cynical? You know, I take another approach to it, Joyce. It is not that I'm not cynical. I'm cynical every day. I struggle every day with is this really true? Are the people, is this integrity? The question is not whether or not I'm cynical. The question is, for me, is that I have sketched a horizon out there that I'm fighting for. And no matter what you do, no matter what you do and you do and you do to stop that horizon, that is where I'm going. So cynicism is there, and I question myself all the time. I question my colleagues in my museum, I question them as well. But I know that that future of equity is what drives me. I don't know if it will come, but what I know is that we must fight for it. And that's something else than it will come. We must fight for it.
Mooi, ik heb hier nog iemand die wilde reageren.
Yes, thank you for your lecture, Wayne. I think you are talking about awareness. And it means awareness not only from the point of view from the grown-ups and the adults, but also awareness from our children. From the youngsters. When you talk about the urban society, to me it means that even the urban society got to wake up, and there is a lot of work to do from all of those people, brothers and sisters of us, who call themselves leaders. Because if there is something that we lack, it is leadership.
And I confront you with this because this is what we experience. Not even only in Rotterdam or another town in Holland, but also in Suriname. Okay? When we are aware of what is going on, our position on earth, our position in the land, our position in culture, and what we've gained from the forced education from slavery and to be enslaved, then there's an eye which is opening to ourselves. And this eye tells us all that we have to educate the youth so they can be aware of what we are calling our future. Thank you.
Dank u. Volgens mij zit er ook ergens wel een vraag in.
Ja?
Hè, maar vooral een boodschap.
Nee, het is een goede boodschap. Ik heb twee dingen en ik moet zeggen dat ik heb de antwoord niet. Aan de ene kant, ik ben eigenlijk blij met de hoeveelheid van dingen die nu gebeurt. Dat gaat ook samen met de ideeën van informatie, kennis, meer kennis, die soort dingen. So, ik ben blij met wat gebeurt in heel veel musea. Ik twijfel een beetje als we praten over een younger generation die niet weet. Because I think that perhaps one of the things that happened with activism, it always happens like this, that you can also say that a lot of the things that young activists, younger generations are fighting for today, you fought for in the past. But the structure that is in place made it necessary for them to fight again. They don't have to fight the same battles. They're fighting other kind of battles. But it is an extension. One of the difficulties, I think, is that the knowledge of earlier activisms is so low sometimes. We don't know what our forefathers did. And in that, sometimes, we're trying to recreate the wheel in younger generations and younger than me. But sometimes it is also so that the wheel needs to be recreated again. So the question is, how? And that's one of the places that you have. There are many young... I like what is happening in popular music, popular culture, but also the young people who are creating their own archives because they say, this is ook nodig. There is that dichotomy. I'm not so sure I would make. I'm going to close with something heel vervelend, maar jouw vraag.
Ja, daarop ingaand, hè?
Yeah, inderdaad. Because my question actually adds on to that question as well. As a person of you who's working in that field, sort of, how can we create these bridges of this intergenerational activism? Because if we look at our culture, I'm from Suriname too, there is this certain non-speaking of culture that also remains. There are certain things we do not talk about, knowledge that is not shared. It's with help for us as younger generation to speak of. You know, I can't speak for everybody, but till that extent. So we do seek, but for example, if I look at my history, if I go into the depths of the indigenous ones, I will merely find almost anything. And that's also a part. So how, once more, my question remains, do we get this intergenerational knowledge to be shared? And you know, the institutions also only portray a certain bit. And how trustworthy are the institutions too? Because great that we're getting certain museums started, but you can't have a certain museum, to my personal opinion, if you're not incorporating the people who are actually telling the stories.
And you know, I agree with you totally, especially in the fact that how do you trust the knowledge of institutions? One of my other very anxious moments in the Tropo Museum was when we had the group Decolonize the Museum working with us, and they came in and they criticized, but they didn't only criticize, I'm an older generation, so I wanted to criticize in a room with discussion. They wanted to criticize on Facebook and Twitter. So for 3.5 weeks, 4 weeks, a month, all I felt in my stomach was cramp. Oh yay, this is what going to happen. What it made happen within my institution anyway, and I can't say that there is no institution that should go out there and say how good we are doing. But what it made important institutionally is that it made it possible for institution to say, I am going to be comfortable with dealing with discomfort. I am going to be comfortable with being criticized. I am going to be comfortable with including other vices outside there, which says that I don't know a darn thing of what I'm doing. And that is a good thing. One of the things we should do as institution is not, and we tend to do this so often, we love to pat ourselves on the shoulder and say how good we are. With me anyway, my interest is to ask the question, what have I learned now, and what is left to be learned for the future? Intergenerational conversation, I'll throw that back at you. I'll throw it at Vim. I'll throw it at, how do you, because as an institution, for example, if you come to me today and you say to me, I'd like to organize a set of intergenerational conversation around activism, I'll gladly support you. So, but you need to talk to the you need to talk to the gentleman over there so you can organize it together. Because one of the things that I think we should also do as young activists is that we should not... Angela Davis said this when she was in Amsterdam. She said, we should also be able to acknowledge the activist work that our forefathers did and not just say to them that they didn't do enough. The questions and answers that they were given at the time are different from those that we are dealing with, even though there are overlaps. And we need to acknowledge some of this to be able to move forward.
Yeah, here's nog één laatste reactie.
So I'm raised by my grandmother, born in 1923 in Suriname. So I hear the stories, and 1923 is not far from 1863. So I heard the stories. I'm 41. My sister's grandchildren are 4 and 5. So it's 5 generations who heard the stories. And I have enough of fighting. I have enough of hearing it will change, because it doesn't. It doesn't change. It's getting, it's like we're hearing the same stories, the same one. And I'm sick of it. And how long are we supposed to fight? Because I had enough of fighting. I am free. I do not have to fight for what is mine. So why, how long you think, how many generations we still have to fight? Because I had enough.
I started out, we had a conversation. Thank you for that, and thank you, Om Jezelf Kwetsbaar te Maken. That is, come, I think that...
Yeah, that verdient een applaus of warming. Yeah, warming.
And I will never say to you that I know. I can't tell you that I know. I can't tell you that I know. Because... I also get impatient with that idea that a better future will come and that I continually need to fight and that it is tiring work. I know that. My answer to you is perhaps something else. I say this to my staff every single day, that if we want a better world, if our mission in my research center is om een better world te creëren, then one of the things that we have to do, and I want to walk closer to you for that, is that my staff needs to remember or notice when I'm just tired, when I can't do it anymore, when I feel that I need to do it, but I can't anymore. And I think perhaps that is why I started out with this love, what I think is a lovely word, about how do we do it together. Because sometimes you have to take rest. You have to stop. You have to sit. And I say it in my organization all the time. Activism is love work. You have to. There's a certain sense about you're loving one another. Because you can't do it every day. That is true. But I also have the other side to it, to be honest with you, which is that I don't know that we can give up. So the question is, how do I ensure that you can rest for the next part of the fight while I take that up?
How do I ensure that we in that kind of working together, knowing that we creating this together? And let me go back to enslaved lives. One of the enslaved lives things, and you notice many enslaved lives music come out of work songs. And work song is a joint work. It is me, then you, then me, then you. It is the call and response. It is the Medepliktigkeit. And one of the things I say to everybody, that collaboration, you want to use the very, very Dutch use of the word collaboration. In Dutch, nee, there is samenwerking, but when you say collaboration, there is also a negative collaboration with the Nazi, a complicity. Complicity. But I want to use complicity in a positive way. And that Medepliktigkeit, that complicity in samenwerking, is where I say to you that sometimes you need to rest. Because it is not for you to do anymore, and you've done enough. Yeah, that is. But it has to be our fight.
Now, ik denk dat hier.
Because the problem is. Sorry. I can talk forever. That's why I began with asking. Sorry, Omdat Tadoon, the gentleman, what his relationship to the colonial past. Because we're still in a moment of thinking that the fight is only for me, the person of the Zwarte person. The fight is not only for me. The fight is for every single one of us in this room.
Because yes.
That future is also for you.
Ja, één ding eraan toevoegend, maar ik wil toch nog even bij jou blijven. Want je zegt, ja, ik wil stoppen met vechten. Wanneer krijg jij dat gevoel?
Dagelijks. Ik ga naar een cursus en dan hebben we een gesprek. En een van de eerste vragen is, oh, hoe kam jij je haar? Ik snap het niet. Waar is... Ik heb me net voorgesteld, we zitten in een cursus samen. Waarom gaat het niet over die cursus? Waarom gaat het niet over... ik heb misschien verteld dat ik kinderen heb. Waarom gaat het niet daarover? Maar het gaat altijd over mijn etniciteit. Daarbij is er alleen maar één etniciteit van mij die ze zien. Ze zien niet eens de andere. En de irritatie bij mij is van waarom moet ik mezelf uitleggen?
Wat zou jou helpen om daarvan af te komen?
Ik blijf praten. Ik blijf het gesprek voeren en ik blijf zeggen wat ik denk en ik blijf zeggen wat ik voel. Ik blijf in gesprek gaan. En ik vind het jammer, mag ik even... Ik vind het jammer dat er altijd gelachen moet worden. Waarom moet er altijd gelachen worden? Het was vreselijk. Het waren 400 vreselijke jaren. En er mag best wel over gesproken worden dat het vreselijk was, dat er martelingen waren. En dat er echt mensen, dat er genocide waren. Er mag over gesproken worden, want zo was het.
En dat is eigenlijk ook waar we het hier over hebben. En wat Wayne ook bekrachtigt door te zeggen, er is hoop, maar er moet zeker ook over gesproken worden. Deze man hier links wilde ook graag nog iets daaraan toevoegen.
Het gaat om de beginvraag, van wat is je link met het onderwerp? En ik vind het heel heftig om te zeggen, maar mijn familienaam komt in het archief voor. Maar wel aan de andere kant, als administrateur, als ambtenaar. Dus op dat moment word ik ook geconfronteerd met een verleden wat ik eigenlijk helemaal niet kan dragen. Want ik wil er natuurlijk niks mee te maken hebben, maar ik heb er kennelijk iets mee te maken. En jouw woorden, ik denk dat de waarheid gezegd moet worden. Ik denk dat het jouw rol is.
Ik denk dat je er wel degelijk mee te maken hebt. En ik denk dat ook ik draag mijn voorouders hun dingen. Dus ik zeg niet van, ik heb er niks mee te maken. Ik draag ze en ik neem ze met me mee.
En eigenlijk is dat ook zijn reactie, hè? Dus luister naar wat hier gezegd wordt.
Ja, dat is wat ik bedoel te zeggen. Ook al wil ik er niks mee te maken hebben, ik word ermee geconfronteerd. En dat mijn familie daar dus ook misschien een rol in heeft gehad.
En wat je misschien niet hebt gehoord, is dat hij zegt, niet zozeer dat het er niet is. Hij grijpt dat ook aan. Hij erkent het. Acknowledge.
Dat is een van de redenen waarom ik hier denk ik ook nu moet zijn. Om deze verhalen aan te horen. En ik moet het aanhoren. Ik moet begrijpen wat jij zegt. Dat.
Ja, niet alleen aanhoren en begrijpen, maar luisteren.
Ik wil haar een stukje geven. Vraag of het even mag van Wayne.
Wayne. Voordat we gaan besluiten, mag ik de heer hier eventjes het woord geven?
Memnena ting di fetu so mek wikansi lady prani is defu prati wi di trompisi futi de na ding tamara. Memnena ting di beleri wi. Memnena krei di benteri wi. Memrena strei di ben friwi. Arki memre ting di dedegi wi. Afrikan sting fu ting di libi pasa na inala gruntapu. Arki fa ing opok napu. Arki boskopu bari broko. Membre na teng di feti so mek wikan si lei di prani is defu prati wi. Di trompisi futede na indeng tamara. Membre lobi wang. Membre.
Voel je het?
Ik voel ja.
Ja. Wayne.
Ja. There was recently, this is closing, eh? There was recently, I was in a discussion in Leiden recently, and another a person asked that. Her husband said to her, in public, he said, things are changing, things are different. And she said as well to him, you can say that all you want, but how long must I wait for them to change? She kind of said to him, you've been saying that for 20 years now. In a way, I understand that the feeling. But one of the things that I'm hopeful for, one of the things that I'd like to see, one of the things that I'd like us to do, and this is where I doubt it every single day, but still, I want to see it, is that as a society, as a city, as individuals in this room, that every one of us here can commit to the fact that it's something that all of us need to change. That I am responsible and you are responsible. Stop saying that it is the history of somebody else. Because one's wealth was another person's pain. And if we can commit to that kind of action, then perhaps the other world is possible. Because it is not for me alone, or you alone to create it. It's for us to create it together. And if anything else, I want to leave that with you. How can we all be radical activists, radically impatient with the inequality, the racialization, the racism that is here, to be able to fashion another future that says that all of us are here and we have the right to be here.
Another future is possible. Wayne Modest. Dankjewel. Ja. Goed om dit gesprek met elkaar te voeren. En je voelt, hè, dat er nog meer behoefte is om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Ik hoorde mij, net werd mij even kort ingefluisterd, maar u kunt het ook lezen in het programmaboekje. Er zijn, morgen is er namelijk in het Maastheater zijn er ronde tafelgesprekken rondom Cathy Cotty. Dus zorg ervoor, als je denkt ik wil dit gesprek voortzetten, kom dan zeker langs. Ik zie iemand hier zeggen, je kan je nog aanmelden, dus dat kan via de Facebookpagina. Er zijn nog een paar plekken vrij. Snel aanmelden. Kortom, dit vraagt eigenlijk om nog meer gesprek. Dat gaat zeker ook gebeuren. Maar ik zou heel graag nog eventjes het woord willen geven aan Carlos van onze stichting. Geef hem een warm applaus. Carlos Gonzalves.
Dankjewel. Het is geweldig om jullie allemaal hier vandaag te zien. Het is fantastisch weer buiten en toch zitten we allemaal hier. En hebben we een fantastische lecture gehoord van Dwayne. Nogmaals een applaus voor Dwayne. Ik denk dat het verhaal wat je vertelde heeft velen van ons toch geraakt. Want het is een strijd die velen van ons ook op verschillende manieren wel voeren. En die ongeduldigheid is iets wat wij ook allen voelen. En het is een battle. En ik denk ook, ik vertel vaak aan mensen, toen ik ooit begon, 25 jaar geleden dacht ik dat ik, als ik 50 zou zijn, dan zou die inclusie en die gelijkheid zou geregeld worden. Inmiddels heb ik mijn doelen verlegd. En heb ik inderdaad, net als wat jij hebt gezegd, ik heb gezegd, het moet anders zijn voor mijn kinderen. Dus dat is mijn streven voor nu. Want ik ga het niet meer redden, denk ik. Maar ik blijf vechten om ervoor te zorgen dat er een betere toekomst is voor mijn kinderen die ik ook heb, die hier wonen. En ik hoop en ik gun hun ook een betere toekomst hier in Rotterdam. En ik denk dat jouw oproep is mij uit het hart gegrepen. En ik zou eigenlijk willen zeggen van, het was geen bondgenootschap, maar je zei eigenlijk, je vraagt om collaborateurs, dat was het eigenlijk het woord, in een positieve zin. Aan mij heb je er zeker één. Maar ik ben gevraagd door de stichting, zoals er is aangegeven, en Vita heeft het al gezegd, ik ben de stichting, sinds vorig jaar ben ik de voorzitter van de stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. Een eervolle job, moet ik zeggen. Ik heb in een korte tijd heel veel bijgeleerd, heel veel bijzondere ervaringen opgedaan. Er is in elk geval erbij gevraagd om nogmaals u allen te bedanken dat u vandaag hier aanwezig bent geweest. En dat u samen met ons onderdeel bent geworden van eigenlijk een traditie. Want inmiddels is het een traditie dat we elk jaar hier in op het stadhuis de lecture kunnen houden. En het is wat ons betreft ook een traditie wat wij nog heel lang gaan voortzetten. Ik heb een bijzondere dank voor Dween. En ik heb begrepen dat we ook een klein cadeautje hebben voor Dween. Het is de gedichtenbundel van onze burgemeester Abu Taleb. We weten niet of je het al hebt, maar het is de moeite waard om ernaar te kijken. Dien is helaas vertrokken. Dus helaas kunnen we Dien zijn bedankje niet geven. Ik wil Evita natuurlijk enorm bedanken voor hoe je de hele lecture aan elkaar hebt gesproken. En ook voor jou hebben we een klein cadeautje. Uiteraard gaat ons dank ook uit naar het college van BMW die ons elk jaar faciliteert. En ik hoop dat ze dat natuurlijk ook gaan blijven doen. Onze partners, Donadaria, Radar, de Hogeschool Rotterdam. Vergeet ik er nog één, Wim? Nee, dat waren ze. Ik wil eigenlijk ook nog erop wijzen, we hebben voor u allen een programmaboekje op de stoelen gelegd. Dat is onze Kitty Kotti programmering de komende maand. Daar staan allerlei activiteiten die de komende maand in Rotterdam in het kader van Kitty Kotti georganiseerd gaan worden. De moeite waard, ga alsjeblieft daarheen. Morgen hebben we ook, los van de Kitty Kotti tafels, hebben we ook in een leeszaal hebben we een bijeenkomst, een activiteit Creole. Dat gaat over de invloed van verschillende talen, Creoolse talen in muziek, dans en spoken word. Absoluut de moeite waard, ga er absoluut naartoe. We hebben gisteren ook, dat is echt vers van de pers, het bericht binnengekregen dat onze geschiedeniscursus in september doorgaat. Voor degenen die cursus nog niet hebben gedaan, hebben gevolgd, schrijf je in. Het is echt de moeite waard om dat te doen. En wij hebben ook tijdens die cursus, is er ook ruimte voor de intergeneratiegesprekken. Gesprekken tussen generatie. Het is geen expliciet onderdeel, maar het wordt wel, het vindt wel plaats. Dus ik zou zeggen, misschien is daar een plek. Oké, dan is dat. Ik hoor niet wat je zegt. Ja?
Is bekend wat de invalshoek van deze cursus gaat worden? Want er zijn misschien mensen die al de cursus hebben gedaan, maar een volgende keer zou meedoen als een andere invalshoek is. Is daar iets over bekend?
Ik ga het dan aan de programmeur vragen. Wim, kan je daar iets over vertellen?
Oké. De cursus lijkt op de vorige, maar elke cursus bouwt weer voort op de ervaringen van de vorige. Dus ook deze heeft weer nieuwe elementen. En een nieuw element in deze cursus is dat we apart ook aandacht besteden aan het kolonialisme in Indonesië, de Oost. En dat komt, heeft er ook mee te maken dat in het Wereldmuseum vanaf 1 september een tentoonstelling wordt geopend. Dus we haken daar naadloos op aan. Dus, en ik wil benadrukken, er zijn inschrijvingsformulieren straks om de hoek. En jullie zijn de eerste groep die zich dan echt kunnen inschrijven.
En tot slot wil ik jullie alle uitnodigen voor een borrel en een hapje op de overloop. En nogmaals bedankt.